not a smart man.
Everybody be cool, this is a robbery!
Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
No, I'm just getting warmed up.
Silly rabbit.
Op deze plek vragen wij aan een bekende filmmaker naar de favoriete filmscène aller tijden. Regisseur Erik de Bruin maakte speelfilms Wilde Mossels, Nadine en J. Kessels en ook een aantal documentaires. Vannacht zijn favoriete scène.
Ik heb een film uit 1980 uitgekozen. Die heet Bad Timing van Nicholas Roque. Nicholas Roque was een Britse regisseur die een aantal films maakte. Een beetje vergelijkbaar met andere Britse regisseurs uit die tijd, zoals Stanley Kubrick en Ken Russell, waar vaak, zeg maar, die een niet-lineaire vertelstructuur hebben en waar het onderbewustzijn ook, of het onbewustzijn, zeg maar, ook een rol in speelt. En dus ook wanen en dromen en die wisselen af met meer realistische scènes.
En waar gaat deze film over?
Die gaat over een nogal obsessieve relatie tussen man en een vrouw. Tussen notabene gespeeld door Art Garfunkel, bekend van Simon & Garfunkel, en de altijd weer onderschatte Theresa Russell. Klein zijweggetje is dat. Er werd ooit ook gevraagd aan mij van, oké, wie zijn dan de 50 beste actrices? Hè? Er was een top 50 werd opgesteld. Daar stond Theresa Russell niet in. Dat vond ik zo shocking, want Theresa Russell is echt een fenomenaal actrice die in deze film Bad Timing Milena speelt. En laten we zeggen, Art Garfunkel is een Freudiaanse psychiater die in haar netten verstrikt raakt. Het is een beetje een onderzoek naar hoe seksuele obsessie en jaloezie kunnen werken binnen een relatie en hoe die zo'n relatie helemaal kunnen verzieken, zeg maar.
You want me to tell you I slept with someone? Is that what you want? We fucked? Do you believe that? Is that what you want to believe?
Maar het gekke is, het heeft ook een hele andere laag. En die gaat meer over, op een gegeven moment komt er ook een politieonderzoek, want zeg maar het verhaal gaat ongeveer zo dat, nou ja, deze Art Garfunkel, die psychiater, raakt verstrikt in de netten van deze bijzondere, curieuze vrouw. En helemaal aan het eind lijkt zij een zelfmoordpoging te doen. En dan is het Harvey Keitel als politieinspecteur, die gaat dan onderzoeken hoe dat komt en wat er gebeurd is. En daarmee gaat die film opeens ook op een ander niveau werken, namelijk van wat is schuld? He, dus wat is jurisprudentie of jurisdictie? Ik weet niet, een van de twee. Is er wel schuld als de schuld bekend kan worden? En heeft het zin om schuld te bekennen als er misschien geen misdaad gepleegd is? En dat weet je als kijker, wordt de hele tijd mee gespeeld. Want je weet als kijker dus ook niet wat er is gebeurd. Omdat de film heeft een fragmentarische structuur. Dus het snijdt terug naar flashbacks. Maar op een gegeven moment weet je door de gesprekken, er zitten gesprekken tussen Art Garfunkel en Harvey Keitel, weet je dus niet meer wiens flashback dat nou eigenlijk is. Dus of het een voorstelling is, een voorstelling van Harvey Keitel, of dat een flashback is van Art Garfunkel. Dus het speelt de hele tijd met die schuldvraag ook.
I'm a friend. Oh yes. Forgive me, of course. A friend. And this is why she telephoned you and... But as I understand, you didn't believe her. Because this wasn't the first time she telephoned you threatening to kill herself. Is that a correct assessment of the truth?
Ik heb zelf ooit wel eens meegemaakt dat ik in een soort neerwaartse spiraal van jaloezie terechtkwam in een relatie. En het gekke is dat op het moment dat je, zeg maar, ja, dat je erin terechtkomt en je begint achterdochtig te worden of jaloers op je geliefde, dan ga je overal wat achterzoeken en overal wat inzien. De oorzaak daarvan, dat is dan al heel, heel psychologisch onderzoek bij spreken waard. Daar wil ik het niet over uitweiden, maar Het is herkenbaar in die film. En het is gewoon verschrikkelijk als je daarin terechtkomt. Want het is gewoon heel eigenlijk negatief en vernietigend. Het is een naar gevoel eigenlijk. Maar goed, dat idioom van die jaloezie, ja, dat kennen natuurlijk meer mensen, denk ik. Dat is herkenbaar voor meer mensen. En dat is gewoon eigenlijk is waardeloos, zeg maar. Het is vernietigend.
Maar dat heeft de regisseur goed te pakken.
Dat heeft hij heel erg goed te pakken, ja. En juist door wat men toen dus... Sommige critici vonden dat dus... Die hadden het erover, ja, het is te fragmentarisch... of het is, schiet er veel kanten op... en hij weet niet hoe hij het verhaal moet aanpakken. Ik vind dat dus juist wel, want... juist door al die flashbacks en door die fragmentarische structuur... hij snijdt naar een operatie die zij heeft. Dus gaat hij flash forward, gaat hij naartoe, gaat hij weer terug... naar een interview, terug naar hoe Art Garfunkel luisterde naar een radiostation... wat eigenlijk al niet meer, volgens Harvey Keitel was dat dan... dat was er al niet meer, dat station. Dus die gaat in op zijn schulders. Dus al die dingen zitten door elkaar gemonteerd... en het gaat steeds sneller naar het einde toe. Dat vind ik echt geniaal gedaan. Of... briljant, tenminste. Ander element is dat bij Nicholas Roeg muziek ook altijd een hele belangrijke rol speelt. En dat doet het in mijn films ook. Dus ja, ik werd ook heel erg geraakt door een aantal muziekstukken in die film. En daarom heb ik een bepaalde scène gekozen, namelijk... een gewone dialoogscène eigenlijk op de galerijen van de Weense Universiteit... waar Art Garfunkel dan... zij studeert inmiddels en dan gaat hij haar daar opzoeken. Wat daar bijzonder aan is, is dat... zij speelt ook met geluid. Dus de dingen die zij tegen elkaar gaan zeggen... die dan al heel beladen zijn doordat zij hem verlaten heeft... en hij jaloers is en geobsedeerd is door de jaloezie. De dingen die ze gaan zeggen soms... die worden ook als gedachte eerst in het geluidsspoor opgenomen.
You lost your tan, huh?
More than a month, it fades.
Dus je ziet soms een gezicht... en dan hoor je al wat die persoon gaat zeggen... en daarna zegt hij het nog een keer, maar net anders... Dus ja, zo ontstaat een soort dictie. En dat is dan op muziek van de Kull Concert van Keith Jarrett. Part 1. Eén van mijn favoriete pianostukken ook. Dat vond ik zo subliem hoe daar die muziek dan werkt. Met het ritme van die... de cadans bijna van die dialogen. Dat wordt bijna een soort nieuw muziekstuk bijna, weet je wel. Het wordt een soort ritme of zo.
Maybe I wanted to stumble into you.
Sounds reasonable, but how can I believe you?
What are you afraid of?
Let's not argue.
You're calling me a liar.
He's not the guy in the photo, is he?
Nou, ik heb wel eens geprobeerd dat ook te doen natuurlijk. Kijken of dat werkt. Dat je dus dialogen laat uitspreken terwijl je ze... alleen eigenlijk als gedachte laat zijn. Ik weet niet of ik dat. Ik weet eigenlijk niet meer of ik dat ook echt gedaan heb. Ik heb het wel geprobeerd, maar of het nou gewerkt heeft, weet ik niet. Wel is het zo dat later was ooit. Ik heb een scène opgenomen voor de serie De Troon. Die ging over Willem 1, 2 en 3. En dan had ik een scène tussen de zoon van Willem de Derde, die in Parijs woonde en een geheime relatie had met ene Mathilde. Die verboden was, deze relatie, hè, in het koninklijk milieu. En toen werkte ik met een Britse componiste, Debbie Wiseman. En toen hadden we eigenlijk al een insteek van... dat bepaalde muziek zich gaandeweg tijdens deze eeuw... dat was dan de 19e eeuw, dat die zich ontwikkelde. En dus dit was helemaal het einde. Dus had ik met haar overlegd dat er daar een soort jazzy touch... zou kunnen zijn. Dus kwam ik eigenlijk toch bijna uit bij Keith Jarrett weer. En misschien ook wel bij mijn tweede speelfilm Nadine... dat ik toch door Nicholas Roeg en door zijn idioom met wanen... En trouwens ook een andere film die ik erg goed vind van hem is Eureka... waarin ook heel erg gespeeld wordt met tijd en terugblikken... en weer flash-forward soms ook zelfs. Net mijn tweede speelfilm Nadine, waarin ik uiteindelijk voor gekozen dat de hoofdrol, dus het karakter Nadine, door drie vrouwen gespeeld werd. Dat dat toch ook wel, en hoe muziek daar gebruikt is en hoe daar ook flashbacks gebruikt worden, dat toch wel echt door Nicholas Roeg is beïnvloed. Ja, ik kies die film ook, of een scène uit die film, omdat ik hoop dat mensen die film weer gaan kijken. Want wat zo triest was, ook voor de maker, was dat het ook echt een soort bad timing was. Voor Nicholas Roeg, dat men vond deze film in de tijd, dus in 1980... Wat zeiden ze nou? A sick film made by sick people for sick people. En dat werd uitgebracht door de Britse maatschappij Rank. En die hebben toen besloten die film wel 20 jaar op de plank te leggen. Ze hebben hem dus niet uitgebracht. Hij kreeg, was gewoon, ze vonden hem obscene. Nou, ik vind die film niet obscene. Ik denk juist, het is inderdaad een onderzoek, snap je, naar de naar misschien obscene elementen in de mens of zo. Of hoe je door totale jaloezie en seksuele obsessie helemaal gek kan worden of zo. En misschien verkeerde dingen doet. Maar vulgair is die film zeker niet. Het is een meesterwerk. Dus ik hoop dat door de keuze van deze scène dat mensen die film alsnog gaan zien.
Aldus regisseur Erik de Bruin in een bijdrage van Tjitske.